Hoi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de Hondcast. Mijn naam is Lisse van de Groep en ik ben hondengedragscoach en verlatingsangstexpert. In deze podcast neem ik je mee in alles wat ik weet over hondengedrag en vertel ik je natuurlijk wat leuke anekdotes over wat ik meemaak in mijn werk. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert. Vandaag, zoals je aan de titel kan zien, ga ik je wat vertellen over het moment dat ik mijn eigen traject moest gaan doorlopen. Als je mij al een tijdje volgt op Instagram of hier op Spotify of waar je deze podcast dan ook luistert, dan weet je dat ik werk als verlatingsangstexpert. Dus ik bied mijn klanten verlatingsangsttrajecten aan van 4, 6 of 8 weken. En in die weken gaan mijn klanten aan de slag met trainingen die ik op maat voor hen en voor hun hond maak. Betekent dat ik allereerst kijk van, met wat voor hond hebben we te maken? Wat is het verhaal van de hond? Ik vraag ook altijd heel veel informatie op. Heeft de hond een medische geschiedenis? Waar komt hij vandaan? Hoe oud was hij toen je hem kreeg? Heeft hij al eens eerder verlatingsangst gehad? Wat heb je er al wel of niet aan gedaan? Nou, een heleboel informatie wil ik weten. En tijdens de eerste training gaan we kijken van, wat kan deze hond wel en wat kan deze hond niet? De eerste training die ik in een traject mensen en dus ook honden laat doen, dat is eigenlijk de makkelijkste, meest laagdrempelige training die je kunt bedenken op het gebied van verlatingsangst. Mensen gaan dan ook echt helemaal hun huis nog niet uit. We hebben het helemaal nog niet over door de voordeur heen stappen en naar buiten gaan. Het gaat er puur over van, hoe reageert je hond als je überhaupt naar de tussendeur loopt? Raakt hij dan al in paniek? En dan ga ik vervolgens kijken van, hoe doet die hond dat? En stel ik op basis van hoe de training gaat het trainingsplan op voor de volgende dag. En dat gaan mensen dan weer uitvoeren. Daar maken ze een video van. Die video bekijk ik dan weer. Nou, en zo wordt er elke dag door mij een trainingsplan op maat opgesteld. Op basis van wat de hond in de training laat zien. 100% op maat dus. Mijn eigen hond, mijn witte herder Lewis, van inmiddels al bijna 8 jongens. Hij is al bijna 8, bizar. Die heeft als puppy extreme verlatingsangst gehad. Zo erg dat hij de hele wijk bij elkaar blafte als wij even het huis verlieten. Zo erg dat hij de deurkozijnen volledig kapot gegeten heeft. Totale stress. Dat heeft bij mij nogal een traumaatje opgeleverd. Ik weet dus uit ervaring hoe mega ingewikkeld het is om een hond met verlatingsangst te hebben. Ik weet uit ervaring hoe benauwend het is om geen kant op te kunnen. Ik weet uit ervaring hoe zwaar het is om over die verlatingsangst heen te komen. Vervolgens overleed vorig jaar onze Golden Retriever Jake en kwam de verlatingsangst van Lewis, die hij dus als pup had gehad, waar we zo hard aan hadden gewerkt, die we hadden overwonnen, die kwam echt in volle hevigheid weer in ons leven terug. Het was natuurlijk sowieso spannend. Toen Jake overleed, toen wist ik, die verlatingsangst. Het zou zomaar eens kunnen dat ik die weer op mijn dak krijg. Nou, dat heb ik goed aangevoeld. Sterker nog, toen we Jake lieten inslapen, heeft dat, heel stom hoor, maar heeft dat wel in mijn hoofd ook nog een rol gespeeld van, moeten we Jake niet toch nog wat langer in leven houden? Want dan hebben we nog even de tijd om met Lewis te oefenen om echt alleen thuis te blijven zonder Jake erbij. Nou, dat was natuurlijk geen realistische gedachte, dat wist ik zelf ook wel, maar je gaat daar toch over nadenken van, we zitten met die hond, die kan waarschijnlijk zonder Jake weer niet alleen blijven. Dat heb ik goed ingeschat. Jake is overleden op een dinsdagmiddag. En eigenlijk al heel snel kwamen we in de situatie dat we dachten, help, we zitten omhoog met Lewis. Ik wilde hem niet meteen blootstellen aan alleen thuis blijven zonder Jake. Lewis leunde altijd heel erg op Jake, dus ik wist gewoon, dit gaat een ding worden. Maar tegelijkertijd hadden wij al jarenlang 2 honden die prima met elkaar even een paar uurtjes alleen konden blijven. Dus daar was ons leven ook echt totaal op ingesteld. We hadden bovendien ook gewoon 2 kinderen van 4 en 6 en net een baby gekregen. Toen Jake overleed was ik net 4 weken daarvoor bevallen van ons derde kindje. Dus het was ook helemaal geen setting waarin ik even makkelijk een verlatingsangsttraject kon gaan doorlopen. Want ik was net bevallen. Ik zat nog onder de hormonen. Ik bedoel, ik ben fysiek supergoed uit mijn bevalling gekomen. Dus dat was geen bezwaar. Maar wel net bevallen. Supermoe, gebroken nachten. Volop in de rouw vanwege het verlies van mijn hond. En dan dus je hond waarvan je eigenlijk al wel aanvoelt, dit gaat een probleem worden. Die gaat weer verlatingsangst ontwikkelen. Nou, dat klopte dus ook. Hè. Ik zei net al, we kwamen natuurlijk snel genoeg in de situatie terecht waarin Lewis toch eventjes alleen moest blijven. En ik dacht eigenlijk gewoon, we gaan even kijken hoe dat gaat. We hadden natuurlijk niet meteen een situatie van 4 uur. Maar wel een situatie van volgens mij een half uurtje of zo. Ja, niet super lang, maar wel gewoon lang genoeg om even te kijken van, hey, ja, wat gebeurt er als die nu alleen moet blijven zonder Jake? Wat gaan we zien? Nou, en al heel snel, na 2 minuten of zo, begon hij te janken. Echt te huilen als een wolf. En de grap is, dat geluid heb ik hem nog nooit horen maken. Echt nog nooit. Ook niet in de periode dat hij als pup verlatingsangst had. Toen hij als pup verlatingsangst had, was het meer blaffen wat hij deed. Echt ja, heel hard blaffen, heel luid, heel veel geluid maken, maar niet huilen, niet janken. En nu heeft hij geen enkele keer geblaft als hij alleen thuis moest blijven, maar hij ging gewoon echt zo, zoals een wolf ging die huilen. En ik wist niet eens dat hij dat geluid kon maken. Ik had hem dat gewoon nog nooit in de, ja, toen, want toen Jake overleed was Lewis 6,5. Dus in de 6,5 jaar dat ik Lewis kende, had ik hem nog nooit dat geluid horen maken. En ja, opeens deed hij dat en het was echt, het ging echt, het sneed door mijn ziel heen. Ik vond het zo erg. Ik zag dat natuurlijk op camera. Je komt natuurlijk zo snel als mogelijk naar huis als je dat ziet. Ik was er ook al op voorbereid. Ik wist al, ja, dit gaat een ding worden. Maar ik schrok er in die zin van, omdat ik eigenlijk had verwacht dat de verlatingsangst terug zou komen op de manier waarop we hem eerder gezien hadden. Met blaffen, sloopgedrag. En dit was, het was anders. Het had echt iets verdrietigs, iets eenzaams. Waar ik eerder bij Lewis als pup het gevoel had van, dit is ook een stukje FOMO, een stukje frustratie dat je niet met ons mee mag naar buiten en dat je dus mist wat wij daar doen, dat je niet mee kan. Frustratie dat jij achter moet blijven terwijl wij weggaan. En nu was het echt eenzaamheid wat ik hem zag voelen. En dat vond ik ingewikkelder dan de eerste keer verlatingsangst. Omdat ik nu voelde dat er een hele laag aan rouw en verdriet en ellende onder zat. En dat is echt, voor mijn beleving was dat anders. Was dat ergens ook zwaarder. Ook omdat ik mijn eigen rouw ja, een plek probeerde te geven. Jake was net een dag of 2 dagen dood. En ja, dat vond ik enorm moeilijk om daarmee om te gaan. En dan je andere hond zo zien, is heel intens. Maar toen ik dat zag, toen wist ik wel, we gaan beginnen. Ik moet mijn eigen traject gaan doorlopen. Nou, en toen dat gebeurde, dus toen Jake overleed en toen ik met Lewis weer aan de slag moest met die verlatingsangst, toen werkte ik al 2 jaar als verlatingsangstexpert. Dus in die zin scheelde dat. Ik was geen groentje meer in verlatingsangstland. Ik had al wel wat ervaring. Ik had ook al, of al wel wat ervaring trouwens. Ik had al best veel ervaring. Ik heb ook al heel veel honden gezien in die eerste 2 jaar. Heel veel honden geholpen. Verschillende situaties meegemaakt. Ook honden in trajecten gehad die verlatingsangst hadden ontwikkeld na het verlies van een andere hond. Dus die situatie had ik ook al eerder gezien. Dus in die zin vertrouwde ik wel op mijn ervaring en mijn kennis. Ja, ik wist gewoon wat ik moest doen. Dat wist ik prima. Ik wist dat ik in staat zou zijn om de video's te bekijken waarop Lewis alleen zou zijn, om goed te analyseren. Hey, wat gebeurt er hier? Wat zie ik aan lichaamstaal? Is hij ontspannen of is hij dat niet? Moet ik de volgende training een stapje terug doen of een stapje achteruit? Dus dat hele praktische stuk, dat kan ik. Ja, dat is hetgeen waar klanten mij voor betalen. Dat is de expertise die ik in huis heb. En daar geloof ik 100% in. Ik ben in staat om dat verlatingsangsttraject praktisch gezien goed te doorlopen. Ook met mijn eigen hond. Maar wat ik vergeten was, was dat je alles kunt weten qua kennis. Dat je precies praktisch kunt weten wat je moet doen. Maar dat het bij je eigen hond per definitie anders is, omdat je daar je blinde vlek hebt zitten. Ik ook. Bij mijn eigen honden, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, ze zeggen wel eens bij de loodgieter lekt het kraantje. Ik denk dat dat de lading goed dekt. Bij de loodgieter lekt het kraantje. De loodgieter die lost overal lekkages op, lekkende kranen en weet ik het wat. En bij anderen doet hij dat supergoed. Maar bij zichzelf heeft hij die blinde vlek. Daar ziet hij over het hoofd wat hij bij een ander wel ziet. Bij jezelf heb je altijd een andere bril op. Je kijkt scherper naar je eigen gedrag. Je bent vaak ook kritischer op je eigen gedrag. Je kijkt anders naar je eigen hond. Je zit met je neus bovenop je hond 24 uur per dag. Ik in ieder geval wel. Lewis en ik zijn veel samen. Ik werk natuurlijk ook veel thuis. Los van de afspraken die ik op locatie doe, zit ik in mijn kantoor. Lewis ligt daar ook. Hij ligt nu ook naast mij. Hij is heel veel bij mij. Ja, en op het moment dat je dan met die hond dat traject moet doorlopen, dan is dat ook een hond die heel dichtbij je staat. Maar het is ook een hond die snel in mijn irritatie kan zitten. Want zo gaat dat met mensen en dus ook dieren met wie je samenleeft. Kijk, op het moment dat een hond van een klant iets doet, waardoor de training niet goed is gegaan. Stel dat de hond van een klant in de stress is geraakt tijdens een training en we moeten de training afbreken. Ja, ik heb daar geen persoonlijk belang bij om de training dan toch door te laten lopen, om door de stress heen te gaan trainen. Waarom zou ik dat doen? Ik weet vanuit een professioneel oogpunt, als een hond stress heeft tijdens een verlatingsangsttraining, moet je stoppen. Dan moet je de training direct stoppen, niet verder gaan trainen, niet door de stress heen. Want het enige wat je daarmee doet is zorgen dat de hond de training gaat associëren met stress. Dat wil je niet. Dus je breekt de training af. Stress is stop. Dat is echt de belangrijkste regel in de verlatingsangsttrajecten die ik aanbied. Dat weet ik. En ik heb er geen belang bij dat de eigenaar dan door de stress heen traint. Waarom zou je dat doen? Sterker nog, ik heb er als professional belang bij dat de klant ook echt stopt als de hond stress laat zien. Want op die manier kan ik ervoor zorgen dat de associatie die de hond met de training heeft, dat die positief blijft. Maar in het geval van mijn eigen hond heb ik een ander belang. Namelijk, ik wil dat hij zo snel mogelijk leert om alleen te zijn. Want ik moet de kinderen naar school brengen. Ik moet boodschappen doen. Ik moet naar klanten toe kunnen. Ik moet een heleboel. Ja, en ik heb er belang bij dat we die trainingen zo snel mogelijk kunnen doorlopen. Dat er geen fouten gemaakt worden. Dat er geen stress te zien is. Dat als Lewis toch één keer gaapt tijdens een training. Hè, en gapen is een stresssignaal. Ja, dan ben je toch bij je eigen hond sneller geneigd om te denken, Oké, ik doe even alsof ik dat niet gezien heb. Misschien herstelt hij zich weer en kunnen we doortrainen. Want je wil de training niet afbreken als je zelf in dat traject zit. Je wil door. Je hebt er belang bij om door te gaan, want je wil dat je hond weer alleen kan blijven. En natuurlijk, hè, op de lange termijn snap ik ook en snapt iedere hondeneigenaar dat je er meer profijt van hebt als je de training afbreekt als je hond stress heeft. Want daarmee voorkom je dat je trainingssituatie, dat je trainingsroutine niet besmet raakt met negatieve ervaringen. Je zorgt ervoor dat als je stopt, als je hond stress heeft tijdens de training, dat je hond leert, de trainingen zijn veilig. Want in die trainingen, als ik daar stress ervaar, dan stopt het. En dat zorgt ervoor dat die trainingsroutine veilig blijft in de beleving van je hond. En dat maakt dat je steeds stapjes kunt zetten. Dat is essentieel voor de voortgang van je traject. Ja, dat weet ik natuurlijk ook wel als professional. En toch, als het over je eigen hond gaat, is er ook dat andere belang. Dat korte termijn belang. Dat belang van ik wil zo snel mogelijk door kunnen. Ik wil zo snel mogelijk dat mijn hond weer alleen kan zijn. En dat is echt anders dan wanneer je er vanuit een professioneel oogpunt naar kijkt. In die zin is het denk ik voor mij ook heel goed geweest om zelf het traject te doorlopen. Want als een klant nu zegt, ik ben er zo klaar mee. Ik vind het zo ingewikkeld om de training af te breken als die stress heeft. Want ik wil de training niet afbreken. Ik wil zo graag doortrainen. Ik wil door. Ik snap dat nu 1000 keer beter dan 2 jaar geleden. En 2 jaar geleden begreep ik dat ook. Want ik zie natuurlijk bij mijn klanten hoe pittig een traject ook kan zijn. Het is echt wel even hard werken. En dat zag ik natuurlijk 2 jaar geleden ook wel. Maar nu voel ik het ook. Als iemand nu een appje stuurt, een klant van mij, van oh Lisse, ik zit er even doorheen. Ik vind het traject zo zwaar. En ik moet echt even, het moet uit mijn tenen komen om de training af te breken als mijn hond stress heeft. Want ik wil zo graag door. Ja, nu snap ik het niet alleen, maar nu voel ik het ook. Ik word teruggeworpen op mijn eigen ervaring die ik met Lewis heb gehad. En ik weet hoe dat voelt. En ik weet hoeveel het van je vraagt om dan toch de discipline te hebben om die training af te breken bij stress. Ik weet dat nu. Ik heb het gevoeld. Ik heb het doorleefd. Ik heb het ervaren. En ik weet dat dat zwaar is. In die zin denk ik dat het doorlopen van het traject met mijn eigen hond me een betere verlatingsangstexpert heeft gemaakt. Want ik ben nu niet alleen meer professioneel deskundige in de zin van ik heb alle kennis, ik heb de ervaring met klanten, maar ik heb ook de ervaring zelf. En dat maakt dat ik het emotionele stuk achter het traject ook beter kan begeleiden en begrijpen. Maar dat neemt niet weg dat ik het niet zelf loodzwaar vond om mijn eigen traject te doorlopen. Want vergis je niet, als je in zo'n traject zit, je loopt tegen allerlei hindernissen aan. Denk maar eens aan het feit dat ik dus 3 kinderen had. Een baby die constant gevoed moest worden en verschoond en die de hele dag in de draagzak hing. En 2 kinderen die allebei naar school moesten. Dus die moet je om 8:30 op school gedropt hebben. Die moet je om 2:30 op school opgehaald hebben. Die nemen soms vriendjes en vriendinnetjes mee, waardoor ik 's middags ook onmogelijk nog een verlatingsangsttraining kon doen. In het weekend trainen was er ook niet echt bij. Want ja, dan moest het hele gezin het huis uit. Dan moest ik mijn man met de kinderen het huis uitjagen, zodat ik die training kon doen. Ja, dat kan wel een keertje. Maar dat was elk weekend en dan 2 dagen per weekend best een hele toestand. Het is gewoon heel ingewikkeld om dat rond te krijgen. Dit is ook de reden dat ik relatief weinig jonge gezinnen in trajecten heb. En ik snap dat ook. Want als je een jong gezin hebt en je moet zo'n traject doorlopen, je moet ook een heleboel tijdelijk inleveren tijdens zo'n traject. Een van de regels of een van de eisen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Een van de eisen die ik stel aan mensen die nieuw instappen in een traject is dat ze hun hond buiten de trainingsmomenten om niet alleen laten. Dat is essentieel. Als mensen dat niet doen, kan ik niet garanderen dat het traject succes gaat hebben. Want als je je hond wel alleen laat buiten de trainingsmomenten om, en dat alleen zijn, dat is vervelend voor je hond, ja, dan doe je gewoon weer 10 stappen terug. Dan hebben al die positieve trainingen eigenlijk helemaal geen zin. Want met 1 zo'n negatieve ervaring zet je gewoon weer 10 stappen terug. Negatieve ervaringen wegen zwaarder dan positieve ervaringen. Dus je kan je hond niet alleen laten buiten de trainingsmomenten om als je vooruitgang wil boeken. Maar ja, hoe doe je dat met een jong gezin? Hoe doe je dat met jonge kinderen? Nou, uiteindelijk hebben mijn man en ik ons wel in 10.000 bochten weten te wringen. En het is ook een kwestie van een keuze maken. Ik weet dat wij een paar weken na Jake's overlijden zaten mijn man en ik samen op de bank. En toen hebben we echt het gesprek gevoerd met elkaar van, oké, dit is dus de situatie. Lewis heeft weer verlatingsangst. Het betekent dat als we daar vanaf willen, dat we zullen moeten gaan trainen. Dat we dat traject moeten gaan doorlopen wat ik mijn klanten aanbied. Ik weet hoe zwaar dat is. Dat is ook een nadeel, want je weet dus van tevoren dat het niet makkelijk gaat zijn. Soms kun je maar beter ergens soort van blind instappen. Maar ja, dat kon ik niet, want ik wist waar ik aan begon. En we hebben wel dat gesprek gevoerd van, kunnen wij dit? Kunnen wij dit traject doorlopen met deze hond? En wat is het alternatief als het antwoord is dat we dat niet kunnen? Nou, wij kwamen al snel tot de conclusie, ja, als we dat traject niet kunnen doorlopen, dan kan deze hond niet bij ons wonen. Als wij dit traject niet kunnen doorlopen, dan is er eigenlijk geen andere optie. Want ik wil Lewis niet laten blaffen. Ik wil hem niet met een blafband of weet ik het wat. Dat was geen optie. Dus in die zin dacht ik, ja, het is of deze route bewandelen en het traject doorlopen, of hij kan hier niet zijn. En dat was geen optie. Dus was de keuze gemaakt. Dus werd de keuze, dan gaan we het traject doorlopen, rechtsom of linksom. We gaan heel veel daarvoor moeten inleveren op de korte termijn. Maar op de lange termijn betekent het dat deze hond bij ons kan blijven. En dat is de keuze die we willen maken. En ik heb nooit echt het gevoel gehad dat de andere keuze een optie was. Dus Lewis wegdoen is in mijn hoofd nooit een echte serieuze optie geweest. Want ik was net Jake verloren. Lewis is mijn leven. Ik hou zielsveel van mijn hond. Het is mijn kind zo ongeveer. Dus hem wegdoen, ja, daar heb ik nooit serieus over nagedacht. Maar het gesprek daarover voeren en toch die optie even benoemen heeft mij wel geholpen om de andere keuze, namelijk de keuze dan ga ik dit traject doorlopen, om die wel voor de volle 100% aan te gaan. Soms moet je heel even de andere opties aankijken. Wat is mijn alternatief als ik dit traject niet wil doorlopen? Ja, wat betekent dat dan? Wat gebeurt er dan? Oké, dat betekent in ons geval dat het leven met Lewis bijna niet realiseerbaar is. Dat vinden we ook geen optie. Dus dan kiezen we voor die moeilijke weg van dat traject doorlopen, wetende dat de andere route nog moeilijker is. En dan ga je kiezen uit 2 kwaden en dan kies je degene die het minste kwaad is. Waarmee ik niet wil zeggen dat de route die we hebben gekozen, het traject doorlopen, makkelijk was. Maar je weet wel, deze keuze heb ik bewust gemaakt. Ik heb al mijn andere opties goed verkend. En dit is de keuze die het is geworden. Het heeft mij wel geholpen om focus te houden. En we hebben in die periode gewoon met elkaar afgesproken, dit gaat gewoon op de korte termijn even heel veel kosten. Betekent dat we altijd oppas moeten regelen. We hebben in die periode ook 6 oppasadresjes geregeld uiteindelijk. Nou, dat vond Lewis ook niet altijd fijn. Maar Lewis is er wel flexibel in geworden. En daarin was ik ook wel heel praktisch dat ik na een tijdje ook dacht, ja, als wij deze hond bij ons willen houden, dan betekent dat gewoon dat hij gewoon af en toe naar de oppas moet. Het is gewoon niet anders. Anders krijgen we hem echt niet rond. Dus dit was iets waarvan ik ook wel heel praktisch dacht, ja, daar komen we dan niet onderuit. Dus heel veel oppasadresjes geregeld, zodat we op de momenten dat we wel echt weg moesten, dat we dat konden regelen, dat we het konden opvangen. Ik heb Lewis eigenlijk de hele tijd meegenomen naar het schoolplein. Dus als ik de kinderen ging wegbrengen en ophalen, nam ik hem mee. Gelukkig wonen we op loopafstand van school. Lewis is een in die zin heel makkelijke hond. Die kan prima op het schoolplein staan. Die blijft dan gewoon lekker naast me zitten. Laat zich niet gek maken door gillende kinderen. Nou, dat scheelde enorm, dus daar heb ik voor gekozen. Ja, en ik heb dus ontzettend geleund op mijn netwerk. En ik heb Lewis in die periode ook heel veel meegenomen. Dus waar hij bijvoorbeeld normaal altijd samen met Jake thuis bleef... als wij op vrijdagavond bij mijn ouders gingen eten... dat doen we nog steeds elke vrijdagavond... ging die vanaf dat moment altijd mee naar mijn ouders. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Dat is erin gebleven. Terwijl die nu prima alleen zou kunnen blijven. Maar we zijn hem wel meer mee gaan nemen. En als we met de kinderen een ijsje gingen eten in de stad... ja, voorheen lieten we dan de honden thuis. Nu namen we Lewis mee... Het was nood, hè, want hij kon niet alleen thuis blijven. En je wil ook niet voor elk wissewasje, voor elk ijsje dat je gaat halen... voor elk uitje naar de speeltuin oppas moeten regelen. Dus dan neem je hem mee. En ik merk ook wel, en dat vind ik echt een positief iets... dat hebben we er echt uit meegenomen... dat doordat we dat die periode hebben gedaan... we hebben Lewis dus veel meer meegenomen... dat hij ook wel veel meer onderdeel is geworden van ons gezin. Nog meer dan hij daarvoor was. Hij gaat gewoon naar heel veel dingen mee, nog steeds. En ik merk dat we daar eigenlijk allemaal van genieten. Het voelt ook heel compleet. En natuurlijk blijft hij ook nu regelmatig thuis, omdat hij dat kan. En soms kan hij ook niet mee. Als ik, weet ik veel, een afspraak heb bij een klant... ja, dan gaat hij niet altijd mee. En dat moet ook kunnen. Maar als we iets leuks gaan doen met het gezin... en het is iets waarvan we denken... ja, eigenlijk kunnen we Lewis best meenemen... zijn we nu veel sneller geneigd om dat te doen... terwijl het nu niet eens meer nodig is... dan dat we dat vroeger waren. En dat vind ik wel iets positiefs wat we hebben meegenomen uit die periode. Je wordt zelf heel vindingrijk. Je gaat oplossingen bedenken waar je eerder niet op kwam. Een paar jaar geleden, als je mij had gezegd... dat we 6 oppasadresjes zouden hebben voor Lewis. 7 trouwens. We hebben 7 oppasadresjes. Als je me dat een paar jaar geleden had gezegd... had ik je echt uitgelachen. Want Lewis was een paar jaar geleden helemaal geen flexibele hond. Die kon je helemaal niet zo makkelijk wegbrengen. Ja, en nu... ja, het was nood. Het moest geregeld worden. En de grap is dat toen we hem uit nood naar oppasadresjes zijn gaan brengen... merkten we, hey, hij kan dit eigenlijk best wel goed. Dus hij heeft me ook in positieve zin verbaasd met zijn flexibiliteit in deze periode. Ja, en we zijn dus echt, hij is gewoon meer betrokken geraakt bij ons gezin. Meer onderdeel geworden van ons gezin. Komende zomer gaan we op vakantie met een camper, daar gaat hij ook mee. Nou, in een camper ga ik hem absoluut niet alleen laten. Dus ja, dan is hij ook 24/7 bij ons. En eigenlijk kijk ik daar heel erg naar uit, omdat ik denk, ja, je hoort er ook helemaal bij... Je bent zo flexibel geworden. We kunnen je eigenlijk zo goed meenemen. En dat zijn mooie dingen die ik eruit heb gehaald. Hij heeft zich mede door het traject ook enorm ontwikkeld. Ja, dus zelf een verlatingsangsttraject doorlopen. Ik vond het loodzwaar. Maar na een half jaar zaten wij wel op het punt... dat ik in ieder geval weer gewoon de normale dingetjes... de boodschapjes en de kinderen naar school brengen... en even naar een klant, dat ik dat wel weer kon doen... En inmiddels, ruim een jaar later, zitten we op 2,5 à 3 uur dat hij alleen kan zijn. En dat vind ik echt een supermooie score voor een hond die 6,5 jaar lang altijd alleen is geweest met een andere hond. En dat nu sinds een jaar alleen moet doen. Als je ook bedenkt dat daar nog een heel rouwproces bij is gekomen. Hij heeft niet alleen gewerkt aan zijn verlatingsangst, maar hij is ook op eigen benen gaan staan... zonder andere hond. En dat is allemaal in ruim een jaar tijd gebeurd. Nou, ik neem mijn petje daarvoor af. Dit is hoe ik het ervaren heb om zelf een traject te doorlopen. En nou, ik vond het toen heel zwaar. Maar ik ben blij dat het zo gelopen is. Want het is voor mij ook een hele leerzame en toch wel belangrijke ervaring geweest. Daar ga ik deze podcast bij afsluiten, lieve mensen. Het is het einde van de dag, 5 uur. Het is tijd om mijn kindjes op te halen en om een maaltje te gaan koken. Dus dat ga ik zo lekker doen. Ik vond het weer leuk dat je luisterde. Volgende week ben ik er natuurlijk gewoon weer. Ja, ik ben er tegenwoordig gewoon op dinsdagochtend om 7 uur. Dat is tegenwoordig de standaard. Dus leuk als je er dan weer bent. Ik wens jou ook een fijne avond of ochtend of middag, waar op de dag je dit ook luistert. En tot volgende week. Doeg!